en in België zouden groeien, stabiel zijn en dat er meerdere zouden bijkomen, heb ik een boekje geschreven en dat heet Groeiscenario. Ik heb een aantal exemplaren meegebracht, die liggen daar op de tafel, een beetje aan die kant bij die technische toestand. Een doosje staat erbij, die kostte €12. Als u daar belangstelling voor hebt, dan neem er eentje mee en doe het geld maar in het doosje. Zover de mededeling. Voor de prediking van deze morgen gaan we uit van twee brieven die u vindt in de Bijbel. En de eerste die vinden we dan in de profetie van Jeremia. En misschien kunt u dat opzoeken. En dan de tweede is de brief van Petrus. Misschien gaan we beter eerst met Petrus beginnen en dan Jeremia. Dus eerst de Petrusbrief. En we lezen allereerst vers 1 van hoofdstuk 1. En daarna een paar versen uit hoofdstuk 2. Dus 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontius, Gilaatse, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader en heiliging door de Geest tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Dus dat is aan wie die brief gericht is. Dan in hoofdstuk 2, daar lezen we vanaf vers 7. Hij heeft daar eerst gesproken over een hoeksteen die in Sion is weggelegd. En dat de rots is waarop we moeten staan. Maar er zijn er ook die dat weerstaan. En dan vers 7, hoofdstuk 2. U dan die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen. Een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Die voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, daartoe zijn ze ook bestemd. God echter, gij echter, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, omdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dagen der bezoeking. En dan gaan we naar die andere brief, dat is in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 29. In Jeremia 29 lees ik ook weer eerst vers 1. Jeremia 29 vers 1. Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem zond aan het overblijfsel van de oudsten, der ballingen, aan de priesters en de profeten en het ganse volk, dat Nebukadnezar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd. En dan ga ik verder in vers 4. Zo zegt de Heere, dat is dus die inhoud van die brief, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot alle ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd, bouwt huizen, woont daarin, legt tuinen aan en eet vruchten daarvan. Neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerdert daar, vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. En bid voor haar, tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden en luistert niet naar uw dromenzieners die gij laat dromen, want zij profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heeren. Want zo zegt de Heere, nee, als over Babel 70 jaren voorbij zullen zijn gegaan, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door aan u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren. Gedachten van vrede en niet van onheil, van een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. En dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord van de Heere, in uw lot een keer brengen. En dan zal ik u verzamelen uit alle volken naar de plaatsen waarheen ik u verstoten heb, luidt het woord van de Heere. En u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Tot zover. Twee brieven die eigenlijk een publiek aanspreken wat een beetje overeenkomt. Ballingen op de ene brief uit Jeremia en aan de andere kant mensen die leven in een samenleving van heidenen, van volkeren die hen niet accepteren als godgelovige mensen. En dat komt er eigenlijk overeen met de tijd waarin wij leven vandaag. Want het christendom hier in West-Europa en ook in België gaat heel snel achteruit. De kerk groeit in Latijns-Amerika. De kerk groeit in Afrika. De kerk groeit in Azië. Maar hier waar wij zijn gaat het heel snel achteruit. Het christendom, of mensen nu echt gelovig waren vroeger, of dat ze maar een beetje meeliepen, maar ze hadden op zijn minst een besef van wat het betekende. En dat is aan het verdwijnen, helemaal dat zakt gewoon weg. En soms is dat ontstellend, en het gaat snel. Ik keek naar televisie en er was een quizprogramma, en de quizmaster die vroeg, de ene groep, weet je wel, tegen elkaar zo, en zegt, wat zijn de drie namen van de heilige drievuldigheid? En de persoon die moest antwoorden zegt, oei oei oei, ik zou het bij God niet weten. Maar de papa, ja, de vader, zegt de quizmaster. Oh ja, en dan ook nog het kindje? Nee, de zoon. Ah, ja, en dan was er nog iets en dat weet ik helemaal niet meer. In een ander programma werd de vraag gesteld, waar is Jezus geboren? Poh, dat is een moeilijke. Ik denk in Jeruzalem zeker. Nou, hier hebt u het beeld van de samenleving waarin wij zijn. En dat was dan nog eigenlijk min of meer een beetje op een nette manier. Maar soms komt het ook agressief over. Soms word je eigenlijk belachelijk gemaakt als je gelooft. En dat komt een beetje overeen met wat wij hier in die brief hebben gelezen. Ik ben een beetje geïnspireerd door wat ik wil delen vanmorgen, door dit boek, geschreven door Stefan Paas. En dat boek heet Vreemdelingen en Priesters. En die probeert een antwoord te geven op de situatie waarin wij zijn, omdat christenen reageren daarop. Hoe moeten wij nu in deze tijd leven? Hoe moet je daar nu mee omgaan met zo'n samenleving? Hoe moet je je opstellen? En er zijn er 3 of 4 verschillende houdingen die daarin naar voren komen. 1 houding is, ja, het is een oordeel van God. Wij hebben wetten goedgekeurd. Abortus, euthanasie, homoseksuelen die samenwonen, kinderen kunnen hebben, trouwen. Die goddeloosheid allemaal tezamen en God straft ons daarom. Daarom is dat. En dan komt er meer uit de reformatorische zware kerken. Het is het oordeel van God wat over ons gaat. Maar dan zijn er anderen die precies tegenover zeggen, wij moeten bidden voor een opwekking. We moeten bidden voor een opwekking. En God gaat een opwekking geven. Want aan het einde van de tijden, voordat Jezus wederkomt, gaat er nog een grote wereldwijde opwekking komen. Bidden moeten wij. Helemaal tegengesteld. Nu is een opwekking in de kerk, onder de gelovigen, niet de wereld. Dan is er nog een derde houding en die zeggen, oh, dat is normaal wat we nu beleven, want Jezus zei, als de Zoon des mensen wederkomt, zal hij nog geloof vinden op aarde. En dan zijn er anderen die zeggen, er is niks aan te doen, laat maar gaan. Het is zoals een pendule. De ene keer gaat hij die kant op en de andere keer gaat hij die kant op. Dus het zal weer wel overgaan. Er komt weer wel een tijd dat het wat beter gaat met het geloof in de kerk. Nou, de vraag waar wij mee zitten, of u dat nu bewust hebt overdacht of niet, maar de vraag is, hoe moeten wij nu in deze samenleving ons opstellen? Wat moet nu onze houding zijn? En dus, in dat boek hier, Stefan Paas, die gebruikt als een uitgangspunt een vergelijk met de ballingen. En die ballingen, die waren vanwege hun goddeloosheid en de samenleving in Jeruzalem en alles tegen God, waren dus naar Babel in ballingschap weggevoerd. En daar zaten ze met diezelfde vraag. Hoe moeten wij hier nu in die ballingschap, in dat goddeloze Babylon, hoe moeten wij hier nu leven functioneren? En er waren allerlei valse profeten die zeiden, dat gaat hier niet lang duren. In hoofdstuk 28 vindt u daar een mooi voorbeeld van. We gaan dat niet allemaal lezen, dat moet u maar thuis doen. Want daar is de profeet Hanania. En die profeet Hanania die zegt tegen de mensen, over 2 jaar zijn we allemaal terug in Jeruzalem. En ook met de schatten van de tempel die ze leeggeroofd hebben. Over 2 jaar is het allemaal over. En dan komt de profeet Jeremia en die heeft van God een houten juk op zijn schouders gekregen. Om eigenlijk te zeggen, dit is het juk wat jullie moeten dragen. En die Hanania, die neemt dat juk van Jeremia af. En die houdt die juk en die breekt dat. Hij zegt, dat is het woord van de Heer. En Jeremia in zijn sarcasme zegt, amen. Maar zo zal het niet gaan. Want je bent een valse profeet. En dan moet Jeremia een ijzeren juk maken. En dan moet hij onder dat ijzeren juk leven. En die valse profeet, die sterft binnen een jaar. En dan gaat Jeremia die brief schrijven, die we samen hebben gelezen. En dan gaat hij aan die ballingen daar zeggen, kijk, jullie moeten begrijpen, het gaat nog een tijd duren. 70 jaar gaat er overheen. Nou, die 70 jaar heeft natuurlijk in de profetie een dubbele betekenis, maar dat laat ik vandaag liggen. Het gaat me nu over die ballingen die daar waren. Jullie gaan er nog een lange tijd zijn. 70 jaar. Maar God heeft wel een heerlijke toekomst over jullie besloten. Alleen dat is nog niet nu. Dat komt, daar moet je op wachten. Maar ondertussen, wat je moet doen is, je moet huizen bouwen. Je moet niet minder, maar meer worden als volk. En dan geeft hij daar een aantal raadgevingen die ik met u even wil doornemen voordat we naar die Petrusbrief gaan. Ten eerste zegt hij, kijk, in die tijd dat je daar moet verblijven, die 70 jaar, vers 5 vooral, bouwt huizen en woont erin, legt tuinen aan en eet van de vruchten daarvan, En dan neemt u vrouwen en geeft ook vrouwen aan uw zonen en verminder niet. Dus ze moeten deelnemen aan de samenleving. Ze zijn daar wel in dat goddeloze Babylon, maar ze moeten zich niet steriel terugtrekken, helemaal apart, in een soort minderwaardigheidscomplex. In de grote Babylon, al die goddeloosheid rond ons heen. En wie zijn wij? We zijn maar met een paar en wij willen Yahweh aanbidden, maar... Nee, zegt de profeet. Jullie moeten gewoon deelnemen aan de samenleving en niet geïmponeerd worden met wat rondom je gebeurt. Je moet niet een Calimero-complex ontwikkelen. Wie weet nog wie Calimero was? Beetje de ouderen zo, hè? Ja. Calimero, dat was dat kleine manneke die uit de ei was gekomen. Die had nog dat schulpje op zijn kop zo. En die zei altijd, het is niet eerlijk, zij zijn groot en ik ben klein. Nou, dat is een Calimero-complex. En u zegt Jeremia tegen die mensen daar in Babel, je moet niet een Calimero-complex hebben. Je moet je identiteit bewaren. Jullie zijn het volk van God, hoewel in de minderheid, hoewel in een goddeloze samenleving, je identiteit bewaren. En het tweede wat hij zegt is, jullie moeten niet verminderen, maar meerderen. Je moet vrouwen nemen en huwelijken sluiten en je moet zo gewoon verder gaan. En dan moet je, terwijl je groeit, terwijl je nog toeneemt in aantal, ja, hoewel dat misschien maar langzaam gaat, moet je eigenlijk het welzijn zoeken van de samenleving. Je moet bidden voor de stad waarin je woont, zegt hij in vers 6 en 7. Zoek de vrede voor de stad waarin u in ballingschap hebt doen wegvoeren. En bid voor haar. Dus ze moeten eigenlijk deelnemen aan de samenleving en het welzijn zoeken voor die samenleving waarin ze nu zijn. Hoewel dat een samenleving is die goddeloos is, die de Heere niet behaagt, waar zij zijn weggevoerd. Maar ze moeten daar toch het goede van zoeken. Want, zegt hij, als de vrede daar is, als de rust daar is, dan zul u ook vrede ervaren. Dus zoek dat maar. Ik moest denken toen ik dat weer las en overdacht. Het lijkt een beetje op onze situatie. Met stakingen en treinen die niet rijden. En bussen die niet gaan. En cipiers in de gevangenis en allerlei andere dingen waar de kranten vol van staan. Ja. Wij moeten eigenlijk in onze samenleving ook het beste zoeken, want als het goed gaat met de samenleving, dan profiteren wij daar ook van. Dan zijn we ook dankbaar dat de trein rijdt naar Brussel als daar je werk is. En zo moesten die eigenlijk ook in die zin het welzijn zoeken voor de samenleving. Maar dan het derde is, ze moesten er ook voor bidden. Zoek de vrede voor die stad waar u in ballingschap bent en bid voor haar. Moesten die bidden voor die goddeloze leiders, voor die goddeloze koningen, voor die goddeloze samenlevingen en bestuurders? Ja, zegt de Heer, bid voor haar. En dat is eigenlijk de oproep die er is, dat ze eigenlijk een stuk, een houding zouden nemen, een beetje zoals Daniel. Daniel was er ook in die tijd. En Daniel, die heeft de God van Israël trouw gediend te midden van de goddeloze wereld. En respect voor de overheid en daar ook voor gebeden. En dat is wat zij ook moeten doen. En wat moeten wij doen? Wij moeten eigenlijk hetzelfde doen. Dat is een voorbeeld voor ons om ook in de wereld waarin wij leven, hier in Vlaanderen, die goddelozer en goddelozer wordt. Godloos. Niet iedereen is een crimineel. Maar godloos. Dus geen enkel respect voor God. Geen enkele gedachte aan God. En de waarden. En de uitgangspunten. Niet meer christelijk. Het is allemaal man-made. Maar te midden van dat alles moeten wij ook deze houding aannemen. Onze identiteit bewaren. en bidden voor de mensen met onder wiens gezag wij leven. Dat klinkt, ja, hoe moet je dat nu doen? Hoe kan je nu eigenlijk dat Calimero mentaliteit afschudden en inderdaad als een christen leven in deze samenleving? En dan denken we soms dat we grote daden moeten doen. Maar het gaat er vooral om dat je authentiek bent. En dat je uit de kast komt. Waar heb ik die uitdrukking vandaan? Ja? De homoseksuelen die op een gegeven moment erkennen, ik ben een homo, dus hij is uit de kast gekomen. Oké? Wij moeten uit de kast komen. Wij moeten uit de kast komen. En dat betekent erkennen, leven, duidelijk maken in onze levensstijl, maar ook in onze woorden, wat wij zijn en voor wat wij staan. En als je dat als een basishouding in je leven meeneemt, is dat niet altijd gemakkelijk, maar soms is het ook makkelijker dan je denkt. Ik ken een Belgische vrouw die hier in België gewoond en geleefd heeft. Die woont nu in Haarlem, in Nederland. En die heeft me op een gegeven moment een verhaal verteld wat zij heeft meegemaakt. Zegt ze, want ik ga altijd op de fiets naar de kerk. En zegt ze, op zondagmorgen fiets ik van mijn thuis naar de kerk toe. Komt er op een gegeven moment op zondagmorgen een man naast haar fietsen. Dat is zo'n toeristfietser, weet je wel, met zo'n speciaal broekje aan, hè, blote benen tot hier en dan zo'n gespannen broekje, ja, en zo'n vestje, ja. Ziet u het beeld, ja. Die komt naast haar rijden en die zegt tegen haar, gaat jij ook fietsen? En zij antwoordt, ja, ik ga naar de kerk. Die man viel bijna van zijn fiets af. Gaat je naar de kerk? Ja, zegt ze, elke zondag. En ik ga op de fiets naar de kerk. Waarom gaat hij naar de kerk, zegt hij. Omdat ik dat fijn vind, zegt ze. Daar word ik blij van. Dat betekent iets voor mij. Je mag ook mee, hè, zegt ze. Hij zegt, zo? Oh ja, zegt, bij ons mag iedereen binnenkomen. En al fietsende zo, heeft ze verteld van wat haar houding is. Ze heeft niet over Jezus gesproken, niet over God gesproken. Ze heeft alleen maar gezegd, ik ga naar de kerk. Ze is uit de kast gekomen. Ja? En de volgende zondag op hetzelfde uur fietst ze daar weer. En die man ook weer. Weet je, en toen heeft zij het initiatief genomen, zegt ze. Gaat je weer van de natuur genieten? Met de fietsen. Waarom vraag je dat, zegt hij. Ze zei, ja, God heeft dat gemaakt, hè. Wist je dat? Wist je dat wat vandaan komt? God heeft dat gemaakt. Hè? Zie, en op die manier heeft hij gewoon zo, ja, spontaan geleefd, oprecht. Voor God heeft hij geen grote kabaal gemaakt, geen grote indrukwekkende verklaringen afgelegd, maar gewoon echt, spontaan. Dat is wat ik ben en daar leef ik voor. En dat is wat ik leer hier uit wat Jeremia schrijft aan die ballingen. Hij zegt, jullie moeten je identiteit bewaren, maar dan moet je ook bidden. Je moet ook bidden voor die samenleving en voor die leiders. En dat is wat we ook in Timotheus lezen, 1 Timotheus hoofdstuk 2, waar Paulus schrijft aan Timotheus en hij zegt, ik vermaan u dan om gebeden, smekingen en voorbeden te doen voor alle mensen, in zonderheid voor koningen en hooggeplaatsten. Dus je moet bidden. Hier ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuw Testament, moet bidden voor de leiders. Bidden voor de leiders. En dat is onze roeping om dat te doen. Nu gaan we naar het Nieuw Testament, naar die andere brief. Want dit was eigenlijk een voorbeeldfunctie uit het Oude Testament, maar die komt overeen met wat Petrus schrijft in het Nieuw Testament. En daarom heb ik vers 1 gelezen van hoofdstuk 1. Aan wie schrijft Petrus? Petrus schrijft, die apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. In Pontius, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. En dus eenzelfde soort situatie. Hier heb je God toebehorende mensen, te midden van een goddeloze samenleving. En als ik er nu een derde groep naast zet, dan hebben we dus het Oude Testament, die ballingen. In het Nieuwe Testament hebben we die brief van Petrus. En onszelf vandaag hier. Wij leven ook in zo'n situatie. Wij zijn mensen die bij God horen. Maar we leven wel in die situatie. En dan zegt hij in vers 3 van hoofdstuk 1. Gelooft ze de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans indien het moet zijn, door voor een korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Zie, dus hetzelfde beeld, er is een heilrijke toekomst, zoals ik voorgelezen heb uit Jeremia. God heeft gedachten, en hij zegt, ik koester gedachten over u voor een heilrijke toekomst. En zo is dat ook voor ons. Ook al leven wij vandaag in een wereld die niet meer van God wil horen, die de principes van God niet meer wil erkennen, die het recht van God afneemt eigenlijk, die God ook als schepper niet meer wil erkennen. En wij leven te midden van deze wereld en we zijn gezegend. Wij zijn mensen die door God zijn uitverkoren. Wij zijn mensen die een heilrijke toekomst tegemoet zien. En dat is waar ze vandaag niet meer over willen spreken en denken. Want ja, het gaat alleen maar over hier en nu. Maar er is die heilrijke toekomst. En dan zegt Petrus tegen die mensen, zegt hij, nou verblijd je nu daarover, ook al ben je in een moeilijke tijd. En dan hoofdstuk 2 gaat hij hen een aantal raadgevingen geven. Begint met die hoeksteen die God heeft gelegd, Jezus Christus. En er zijn mensen die zich daaraan stoten in hun ongehoorzaamheid. Nou, dat is de samenleving in Vlaanderen vandaag. In allerlei vormen, allerlei kleuren, allerlei manieren. Maar, zegt hij, jullie zijn eigenlijk gezegend, vers 9, God echter, gij echter zijt uitverkoren geslacht, een koninkpriesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom. Hier heb je de identiteit. En wij moeten die identiteit goed vasthouden. Wij moeten eigenlijk mensen zijn die trots zijn. Nou, in de kerk, ook hier, is er altijd gepreekt tegen hoogmoed. En dat klopt, je moet niet hoogmoedig zijn. Maar je moet trots zijn op de genade. Ik ben wat ik ben door zijn genade. En u bent wat u bent door zijn genade. En daar moet je trots op zijn. En als u er trots op bent, spreek je ervan. Als u er trots op bent, dan leef je daarna. En wij zijn een koninklijk geslacht. Koninklijke priesters. Navolging van de Heer Jezus. Hij is de priesterkoning. En wij zijn zijn kinderen. Wij zijn ook priesterkoningen. En dan moeten wij en dan mogen wij de grote daden verkondigen. In die andere vertaling, de Herstine Statenvertaling, staat er de grote deugden van God verkondigen. Nou, in de grondtekst kan je eigenlijk een beetje met allebei uit de voeten. Het is heel mooi dat de daden van God komen voort uit de deugden van God. Dat is bij ons ook zo. Wij handelen naar wat wij zijn. En God is liefde. God is barmhartig. God is eeuwig. God is langmoedig. God is geduldig. God is alwetend. En uit die daden van God, uit de deugden van God komen zijn daden naar voren. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is hoe hij is, de liefde. En heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat we niet verloren zouden gaan. Dus uit wie God is, komen de daden van God. En wij mogen nu die daden van God bekendmaken. En dan komt het eerst weer terug naar, zie wat hij gedaan heeft met ons. We zijn uit die duisternis geroepen, tot zijn wonderbaar licht. Vroeger waren we niet zijn volk, maar nu zijn we wel Gods volk. Vroeger waren we zonder ontferming, maar nu zijn we ontferming aangenomen. En hier heb je dus die rijkdom die wij hebben meegekregen, en die mogen wij uitleven. Die mogen wij uitbeelden met onze levens. En dan in vers 11 en 12 spreekt hij ze opnieuw aan. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen. Onthoud u van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Dus dat is weer opnieuw in die samenleving waarin wij zijn vandaag, die identiteit bewaren. En we moeten dus deelnemen aan de samenleving. We moeten het beste zoeken voor de samenleving. We moeten ook bidden voor onze leiders. Maar het is zoals Jezus zei in Johannes hoofdstuk 17. Je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld. Vader, die gij mij gegeven hebt, ik bid u dat u ze niet wegneemt uit de wereld, maar dat u ze bewaart in de wereld. En dat is eigenlijk onze roeping, om zo in deze wereld te staan. En dan moeten wij daar ook voor bidden. We moeten niet zoeken naar de eer van de wereld, want dat is natuurlijk altijd onze verleiding. In vers 11 en vers 12 zie je dus dat als zij ons belasten op grond van de goede werken, dat ze dan, die tegenstanders, dat ze zouden erkennen dat het van God komt op de dag van afrekening, de dag van bezoeking. Onderwerpt u vers 13 aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil, aan de keizer als opperheer en als de stadhouders door hem gezonden tot bestraffing van boze en lof. Dus hier hebt u weer het hele beeld van de samenleving waarin wij zijn, waarin wij onze plaats moeten innemen. Nou, laat me even de nadruk leggen op het feit dat wij voor onze samenleving moeten bidden. Vooral voor onze leiders. Ik denk dat het goed zou zijn dat we ook in onze samenkomsten een gebed zouden inlassen voor de regering, voor land en volk. Als je in de Engelse kerk komt, in de Anglikaanse kerk, dan volgen ze het boek, The Common Book of Prayer. En dat is een beetje hoe de orde van de dienst is. En er is altijd een gebed in opgenomen, op zijn Engels natuurlijk, voor de queen, voor de koningin, maar ook voor de regering en voor de leiders. Misschien moeten we dat eens overwegen of wij dat ook niet moeten doen. Als ik denk hoe het er met België voor staat vandaag, dan zou dat niet misplaatst zijn om een gebed voor onze leiders in te lassen in onze diensten. Maar ook privé, ook persoonlijk. Wij moeten bidden voor Charles Michel. Waarom moeten wij bidden voor onze eerste minister? Ja, omdat hij het niet kan. Moeten wij het voor hem doen? Wij moeten bidden voor Geert Bourgeois. Waarom? Ja, hij kan het niet. Fijn, dat denk ik, hè. Voorzichtig zijn. Maar in ieder geval, hij maakt niet een indruk dat hij doet. En daarom moeten wij dat doen. Wij moeten plaatsvervangend bidden. Wij zijn priesters. En wat moest een priester doen? Een priester moest twee dingen doen. Hij moest namens God tot het volk spreken. En namens het volk tot God spreken. Denk maar aan Lucas hoofdstuk 1. Voordat Johannes de Doper geboren wordt, is Zacharias daar in de tempel. En hij brengt de offers van het volk naar God. En dan moet hij daarna de zegen van God bij het volk brengen. Nou ja, in zijn situatie kon hij dus niet meer spreken, omdat hij ongelovig was. Maar dat is onze roeping. Dat is onze roeping. God en eigenlijk tot God gaan en het volk vertegenwoordigen bij God en bidden daarvoor. Maar dan ook namens God tot het volk spreken in onze levensstijl, in onze daden en in onze woorden. En daarom moeten wij bidden voor onze eerste minister, voor de federale regering, maar ook voor de Vlaamse regering. Maar u moet ook bidden voor de burgemeester van Herentals. Ik weet niet hoe dat heet. Want ik moet bidden voor de burgemeester van Hasselt. Hilde Klaas. Nou, dat is een echte rode rakker. En die bidt zeker niet, dat durf ik wel zeggen. Die moet van God nog gebod weten. Het is wel een goede burgemeester als burgemeester. Ze bestuurt wel goed, ik ben daar dankbaar voor. Maar bidden en God en respect voor God. Daarom moet ik bidden. En u moet bidden voor de burgemeester van de Herentals. Maar niet alleen daar, hè. Hetzelfde geldt ook voor kennissen die u hebt, vrienden die u hebt. Misschien bent u op een sportclub of een of andere culturele club. Bidden die mensen? Maar u bent daar geplant als een lichtje. U bent daar geplant als een priester of priesteres. En u moet voor die mensen bidden. En als het pas geeft, ook die mensen spreken. Want je moet eerst met God over de mensen spreken, voor je met de mensen over God spreekt. En zo moeten wij eigenlijk een getuigenis zijn als gemeente, collectief, maar ook individueel in de samenleving waarin wij leven. Nou, hoe kunnen wij agenten zijn van het nieuwe koninkrijk, van het koninkrijk van God? Wij moeten eigenlijk symbolen en tekenen zijn van het koninkrijk dat komt. En ik heb in dit boekje dat op een gegeven moment geprobeerd te zeggen, een klein beetje, omdat ik moest antwoord geven op de vraag, moeten er nog meer kerken zijn in Europa? Ze lopen toch leeg, de gebouwen staan leeg, ze zijn te koop enzovoort. En ik heb gezegd, ja, er moeten wel meer kerken zijn, maar dan diegenen die echte identiteit hebben van Jezus Christus. En ik heb het zo uitgedrukt. Dat betekent dat wij liefde brengen waar haat is. Vergeving waar wraak is. Heling waar wonden zijn. Aandacht geven waar verwaarlozing is. Gerechtigheid voorstaan waar sprake is van onrecht. Respect tonen waar sprake is van minachting. Zorg geven waar sprake is van onverschilligheid. Nederigheid uitdragen waar sprake is van egoïsme en trots. Een dienende houding aannemen waar sprake is van gericht zijn op zichzelf en zelfverheerlijking. En dit houdt in dat onze levensstijl er een is van opoffering. Daar waar anderen roem en macht en geld najagen. Wij brengen hoop in een wanhopige levenssituatie van mensen. We willen God groot maken door te doen wat hij ons heeft opgedragen. Hem en zijn koninkrijk in een goddeloze wereld bekendmaken. En als we dat gaan leren, dan gaat het u geweldig beschermen voor verleidingen, verzoekingen, om weg te glijden. En dat is een andere reden waarom ik dat boekje heb geschreven. Ik zie mensen uit onze Vlaamse gemeenten die wegglijden. En het woord glijden is het juiste woord. Die blijven niet weg. Ja, er zijn er ook wel enkel hier en daar die wegblijven vanwege ruzie of zoiets. Maar meestal is het afzakken, verzwakken. Ja? Nu heb ik een verhaal gelezen en daar sluit ik mee. In het boek van Billy Graham. En die vertelt daar hoe dat hij in zijn laatste preek, die hij gehouden heeft, vertelde over een, als illustratie over Einstein. En Einstein die zat in de trein in Boston. En toen kwam de conducteur om de plaatsbewijzen te controleren. En Einstein kon zijn kaartje niet vinden. Vertrooide professor. Nee. Hier, nee. Daar. Zegt die conducteur, hij zegt, professor Einstein, wij kennen u. We weten wie u bent. We weten wel dat u een kaartje hebt gekocht. Maak u geen zorgen. Maak u, het is in orde, het is in orde. En die man loopt weer verder. Aan het eind van de wagon keert hij terug. En dan ziet hij Einstein op zijn knieën onder de bank. Hij zegt, wat doet u, professor? Wat doet u? Ja, mijn kaartje zoeken. Hij zegt, maar ik heb u toch gezegd dat het geen probleem is. U hoeft de kaartje niet te laten zien. En Einstein zegt, jongeman, dat is niet het probleem dat ik het u moet laten zien. Maar ik weet niet waar ik naartoe ga. Waarop Billy Graham zei, en ik weet waar ik naartoe ga. Ja? En daarom moeten we blijven uitdragen zoals die man in New York, die op de straat predikte. En er komt een klein jongetje naar hem toe en hij zegt, meneer, mijn moeder heeft me verteld dat u vroeger hier ook al preekte. En toen kwamen er veel mensen luisteren. Maar vandaag zie ik niemand en u staat hier nog te preken. Waarom doet u dat? Hij zegt, luister ventje. Vroeger preekte ik om de wereld, de mensen uit de wereld te halen. En nu preek ik om de wereld bij mij niet te laten binnenkomen. En daarom is het tot ons eigen zegen als we ons in die identiteit bewaren, uit de kast komen en leven als tegenwoordigers, vertegenwoordigers van het Koninkrijk van God. En dat zal ons beschermen en tot zegen zijn voor anderen en God verheerlijken. Dat was het. Amen.